Hoi, ik snap dat je deze podcast wil luisteren, dus ik houd het kort. Jij vindt het toch ook belangrijk om binnen je organisatie met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan? Loyalis helpt je daarbij. In onze podcastserie bespreken we thema's rondom duurzame inzetbaarheid. Hierin delen we praktische tips en inzichten voor HR-professionals. Maar eerst koffie. Luister nu op Spotify. En nu vooral veel plezier met het luisteren naar deze podcast.
Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Vanaf 1 november gaan gespecialiseerde polyklinieken voor mensen met post-covid van start. Wat gaat er in deze klinieken gebeuren? Hoe groot is het probleem eigenlijk en wat is de beste aanpak? Dat vertellen Leon van der Toorn, longarts bij het Erasmus MC en Dielke de Haan, directeur van patiëntenorganisatie Post-Covid NL. Ze gaan over het onderwerp in gesprek met de redacteur Corine Lutz en hoofdredacteur Pierre de Winter.
Welkom Dielke de Haan, directeur van patiëntenvereniging Post-Covid NL.
Dankjewel.
En Leon van der Toorn, longarts. En tevens ben jij hier vanuit de NFU. We gaan het hebben over de expertisecentra voor post-covid-patiënten. En daar gaan we graag met jullie over in gesprek. We gaan in beeld brengen wat de aanpak is geweest en wat er eigenlijk nog gaat gebeuren. Maar eerst wil ik jullie graag hebben over wat is nou de aanleiding eigenlijk dat deze centra open moeten? Leon, kan jij daarover beginnen?
Ik wilde net zeggen, het is een hele mooie vraag voor Dielke. Ja, maar Dielke. Die zat al helemaal klaar. Maar
ik wil goed. Ja, zeker. Ik haalde al adem.
Dielke?
Dat dacht ik al.
Ja, nee, we hebben. We roepen eigenlijk al jaren dat er expertisecentra zouden moeten zijn. En ik denk dat het grote probleem is dat er een hele grote groep post-COVID of long-COVID patiënten is. 450.000 hè, naar schatting in Nederland, waarvan ongeveer 100.000 ernstig tot zeer ernstig beperkt, die op dit moment eigenlijk geen toegang heeft tot zorg. Dat wil zeggen, je kunt wel naar je huisarts en je kunt wel naar een specialist, maar de kans dat die iets afweet van long-covid is klein.
Ja, er is nog veel onbekend.
Er is veel onbekend en bovendien is het een multisysteemziekte. Dus dat betekent de cardioloog, die kan wel kijken naar het hart. En de longarts kan wel kijken naar de longen, maar idealiter wil je gewoon in den breedte kijken naar die patiënt en kijken van, hey, wat is hier nou nodig? Ja. En daar heb je iemand voor nodig met kennis van post-acuut infectieuze syndromen.
Ja.
PICE, waar ook long-covid onder valt.
Ja. Dus het is een grote groep.
Zeker.
Die eigenlijk op dit moment in het duister tast van waar ze heen moeten met hun klachten.
Zeker.
Ja. Even voor de duidelijkheid. 100.000 mensen heb ik wel eens begrepen. Dat zijn de mensen die er echt serieus, gehandicapt door zijn. Even een ongelukkig woord, maar in ieder geval er echt last van hebben. Echt patiënt zijn. En daarvan weer zo'n 10.000 die eigenlijk thuis in een donkere kamer liggen. En 10 minuten met een ander kunnen praten. Is dat een goede indruk of zie ik
dat
verkeerd?
Nee, joh, nee. Ik zou willen dat we het zo wisten, maar we weten het niet.
Nee.
Kijk, en om eerst even één ding recht te zetten, die 100.000 die echt beperkt zijn,
ja.
Uiteindelijk is die groep veel groter. Hè? Om even een idee te geven, ik heb een collega die wel gewoon kan werken, maar die echt daarbuiten goed elke keer keuzes moet maken. Wat doe ik wel en wat doe ik niet?
Mm-hmm.
Die zal zichzelf misschien geen patiënt noemen, maar die is wel echt beperkt. Dus het is te makkelijk om te zeggen, eigenlijk gaat het alleen om die 100.000 mensen. En die rest, die heeft een beetje last van geur, smaakproblemen. Maar want dat is het echt niet.
Nee.
Er zijn echt ook mensen bij die niet meer werken. Er zijn echt ook mensen bij die minder zijn gaan werken. Er zijn mensen bij die niet meer de rollen kunnen hebben zoals ze dat vroeger hadden. Voor hun kinderen kunnen zorgen, voor hun oude moeder kunnen zorgen. Dus als mantelzorger. Dus die groep is veel groter. En we weten niet hoe die er precies uitziet. Ja. Wisten we het maar.
Ja. Het is een maatschappelijk drama van formaat. Laten we dat gewoon eerlijk zeggen.
Leon, heb je er nog iets aan toe te voegen? Of zeg je van, nou, daarmee is wel het belangrijkste probleem geschetst?
Ik denk dat het inderdaad al goed geschetst is. Het probleem is natuurlijk lange tijd geweest dat we ook niet zoveel konden bieden. Nee. We hadden geen goede kennis van wat is het nou precies. Er was geen goede financiering voor. Er liep niet veel onderzoek voor. Ja. Dus we hebben op een gegeven moment ook gezegd van ja, het is heel prima als die mensen worden verwezen naar een specialist, maar die weet ook niet wat die moet doen.
Ja.
Dus gelukkig is er nu een heleboel veranderd in de afgelopen periode. Betere onderzoeken, meer financiering, organisatie zoals we dat nu gaan doen. En daarmee hopen we natuurlijk een heel grote slag te maken.
Ja, dan komen we denk ik ook nog wel op terug, ook over die financiering, want dat is natuurlijk vaak een groot struikelblok. Misschien eerst goed om de aanpak in beeld te brengen. Pierre.
Ja. Ja, want er komen dus per 1 november zouden er 7 centra zijn, hè, van de UMC's. 7 UMC's, 7 centra. Er komen er nu 3. Nou, misschien dat ook nog even straks. Eerst maar even de vraag, wat gaan die centra precies doen? En misschien is het goed om daarnaar te kijken vanuit het perspectief van de patiënt. Dus als ik op 1 november naar jullie in het Erasmus mij meld, wat gaan jullie voor mij betekenen? Ik ben iemand met long COVID. Ik heb daar serieuze last van.
Nou, wat er gaat gebeuren, er is inmiddels natuurlijk veel inzicht gekomen, ook aan de hand van buitenlandse onderzoeken, ook aan de hand van nieuwe inzichten vanuit Nederland, ook nieuwe inzichten over wat is post-COVID nou precies, zodat we echt een mooi zorgpad hebben kunnen gaan maken. Dat zorgpad houdt in dat we proberen in de verschillende centra die nu gaan starten, om allemaal op dezelfde manier met de patiënten aan de slag te gaan. Dat betekent dat er een hele batterij aan onderzoeken gepland is. Ze worden natuurlijk uitgebreid ondervraagd, krijgen vragenlijsten, worden lichamelijk nagekeken. Extra onderzoek om te kijken van welke problemen zijn er bij jou nou precies. En vervolgens gaan we kijken, afhankelijk van de klachten die er zijn, wat er voor mogelijkheden zijn voor behandeling. En een groot deel daarvan baseren we dus echt op wetenschap die er al is. En een deel zal natuurlijk ook met nieuw onderzoek moeten plaatsvinden. Oftewel, dat ligt de hele tijd vlak bij elkaar. Ja. Een deel kunnen we gaan doen met nieuw onderzoek, maar we hopen ook echt wel voor het overgrote deel van de patiënten met al die nieuwe behandelingsvormen ook echt wat te gaan betekenen.
Ja, en dat, en ik kan me voorstellen dat je wil dan dat onderzoek ook allemaal geconcentreerd doen. Dus met andere woorden, dat ik als patiënt me maar één keer hoef te melden dingen voor elkaar te krijgen. Met mijn long-covid-syndroom zal het niet fijn zijn om meerdere keren naar het ziekenhuis te moeten. Is dat het idee dat jullie dat heel geconcentreerd doen?
Ja, dat is absoluut het idee. Onderdeel van het hele organisatorische traject wat we nu ingegaan zijn. We gaan proberen om in ieder geval met die 3 centra, dat is de opzet geweest, probeer zoveel mogelijk met 3 centra eerst een flinke slag te maken in van, wat zien we nou precies? Wat lijkt zinvol om te doen bij al die patiënten? Hoe ziet het eruit als we die behandelingen in gaan zetten? Om dan op te schalen naar de andere academische centra. En daarbij werken we heel nauw samen met het Post-COVID-netwerk Nederland. Mm-hmm. Waarbij ook veel van die onderzoekslijnen worden gecoördineerd. Nou, zo proberen we dat allemaal in elkaar in te gaan passen. Wij gaan de zorg coördineren. Het onderzoeksgedeelte wordt parallel daaraan gedaan. En dan is er nog een partij, daar ben ik ook bij betrokken, vanuit de Federatie Medisch Specialisten en de huisartsen is er een expertise-team. En dat expertise-team gaat steeds kijken welke behandelingen vinden we nou dusdanig veelbelovend dat we daar ook echt een aanbeveling voor kunnen gaan geven voor de praktijk. Op die manier hopen we ook dat we straks niet alleen met die 10.000 patiënten bezig zijn, ik zeg het verkeerd, met maar een heel klein deel daarvan bezig zijn, maar dat dat inderdaad echt ten goede gaat komen voor die 10.000 patiënten of meer, wat Dieuwke zei, en dat dat inderdaad breder uitgerold kan gaan worden.
Ik kan me ook voorstellen dat je bij die patiënten die dus inderdaad in een kamertje thuis verduisterd zitten, dat je daar naartoe moet.
Dat is een probleem. We kunnen natuurlijk moeilijke zorg leveren aan patiënten die echt niet naar het ziekenhuis komen. Daar is uitgebreid inmiddels over nagedacht of we die toch wel natuurlijk in beeld kunnen brengen. Wel kunnen spreken, wel kijken wat er mogelijk is op afstand. Heel veel toch misschien al wat voor deze patiëntencategorie kunnen doen. Maar het zal natuurlijk wel een beetje moeilijker zijn dan wanneer iemand naar het ziekenhuis komt.
Ja en het lastige en misschien ook het verdrietige is, we hebben natuurlijk heel hard gestreden met z'n allen voor die 27 miljoen voor deze centra. Maar we weten ook dat niet iedereen daarvoor gezien gaat worden. Dat past gewoon niet in 27 miljoen. Dus de insteek, zoals dat ook staat in dat amendement, is altijd geweest, we gaan daar zoveel mogelijk leren, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk leren. En vervolgens is ook echt de opdracht van die expertisecentra, daar hebben wij als patiënten ons ook echt sterk voor gemaakt, dat die kennis ook gewoon zo snel mogelijk naar de eerste en de tweede lijn gaat. Want uiteindelijk moet de impact naar die hele groep. Ja. En dan hebben we het uiteindelijk niet alleen over de mensen met long-covid, maar ook over de mensen met een ander post-acuut infectiesyndroom. Waarbij we ook goed gaan proberen om daar ook dingen voor te leren.
En dan hebben we het over Q-koorts, Lyme, dat soort zaken.
ME-CVS, ja.
Het kan heel goed zijn dat er parallellen zijn, hè? Dat mensen met inderdaad een ander syndroom, maar wel enigszins daarop gelijkend, dat bepaalde parallellen zijn waarmee we met de behandeling natuurlijk voordelen kunnen hebben voor beide groepen. Ja. Dus we hebben nu gezegd, jongens, het is al ingewikkeld genoeg natuurlijk om met die post-COVID-groep nu een goede organisatie neer te zetten. We gaan absoluut kijken naar alle andere patiënten, maar het is wel de volgende fase. Dus om op die manier wel de structuur erin te houden. Ik begrijp heel goed dat al die patiënten zeggen, ja, maar ik wil ook eigenlijk morgen aan de beurt zijn. Heel begrijpelijk, heel logisch. En het is ook absoluut in beeld, maar ja, we moeten dat natuurlijk wel proberen zo goed en gestructureerd mogelijk te doen.
Ja. Ja. En als patiënt zijnde, wie kan zich hier nou voor aanmelden? Wat zijn de criteria eigenlijk waarvan je kunnen zeggen van nou, daar en daarmee kan je je melden?
Nou, voor de criteria verwijs ik zo meteen graag even door naar Leon. Maar ik denk wat wel goed is om te weten, is dat in principe iedereen die beperkt is, zeg maar, door long-covid, zowel kinderen als volwassenen en in heel Nederland, yes, in heel Nederland, zich vanaf 1 november kunnen aanmelden. Alhoewel het nog niet zo is dat er vanaf 1 november dan ook in heel Nederland die zorg is. Nee. Dus de bedoeling is dat binnen afzienbare tijd de andere UMC's en de kindercentra ook opengaan. En op dat moment worden daar ook mensen opgeroepen.
Ik kan ook zeggen, ik wacht tot een centra meer in de buurt bij mij opengaat en dan ga ik daarheen.
Ja, en het is echt zo dat op dit moment ervoor gekozen is om eigenlijk zeg maar dat regionaal aan te pakken. Dus mensen kunnen binnen hun eigen adherentiegebied, zoals dat heet, terecht. En ja, dat is nog wel, daar hebben we nog lang discussies over met elkaar gevoerd. Want wij zeiden vanuit patiëntenorganisaties, en dat is niet alleen post-COVID-NL, maar ook long-COVID Nederland en kinderen met long-COVID, wil ik graag hier nog even noemen. Wij trekken daarin heel nauw samen op. Maar dat we hebben gezegd van ja, maar het moet wel voor iedereen gelijke kansen zijn. Ja. Dus als het lang duurt voordat er een centrum open kan in jouw regio, dan moet het zo zijn dat je toch binnen afzienbare tijd terecht kan. Dus hoe regelen we dat goed?
Ja, ja, dus als er straks in Drenthe een als patiënt zit ik en ik kan niet terecht in Rotterdam of in Amsterdam is dan de dichtstbijzijnde. Dus dan, ja, dan moet ik wachten. Maar hoe lang moet ik dan? Dus ik wacht op Groningen. Hoe lang mag het dan duren voordat Groningen opent? Of zijn er dan andere suboplossingen voordat Groningen opent?
Nou, ja. Twee dingen daarover. En dit is denk ik het meest pijnlijke stuk. Ja.
Au.
Nou ja, daar zitten allerlei. Kijk, we hadden als patiëntenorganisaties hadden we een hele wenslijst.
Ja.
En het liefst wil je dat iedereen morgen terecht kan, ja, bij een arts, bij een centrum die echt wat weet van je ziekte. Want hoe frustrerend is het? Ik moest even een vloek inslikken. Maar hoe frustrerend is het om niet terecht te kunnen bij een arts die weet wat je hebt?
Ja.
Maar het is beperkt budget. Dus dat betekent dat niet iedereen hier terecht gaat kunnen.
Nee, dus dat sowieso al niet. Hè? Ook al zijn ze allemaal in de lucht, dan nog kunnen ze niet iedereen zien.
Dan nog.
Ja, een paar aanvullingen, denk ik. Het is natuurlijk een heel uitgebreide discussie geweest van wie moeten we nou zien?
Ja.
Want we kunnen maar een heel klein deel zien. En dan kom je natuurlijk op het vlak van wat is ethisch, wat is logisch, wat is het meest efficiënt. Dus wat we uiteindelijk hebben besloten is dat we toch patiënten in allerlei ernstgraden van de ziekte, om even een beetje raar woord te gebruiken, willen zien. Niet alleen de mensen met de allerergste klachten en ook niet de mensen met alleen maar met de milde klachten, maar alles en ook met heel verschillende soorten klachten. Mm-hmm. Nou, vervolgens was natuurlijk de vraag van ja, maar als we nou in Rotterdam en Amsterdam en Maastricht openen, hoe zit het dan met die patiënten in Drenthe? Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel goede vraag en daarom hebben we ook gezegd van nou, laten we die periode nou alsjeblieft zo kort mogelijk duren. Dus dat betekent dat we nu voor onszelf hebben afgesproken, dat moet echt maar een paar maanden zijn.
Okay.
Want anders hou je voor de rest van Nederland geen goed uitzicht op dezelfde zorg. Het is natuurlijk wel zo dat die zorg weer wordt aangepast in de loop van de komende maanden. We gaan kijken van, kan dat nog een beetje beter? Is dat misschien meer zinvol? Ja. Dus oftewel, er zitten twee kanten aan. Maar we willen inderdaad wel echt heel concreet uitzicht dat iedereen straks in heel Nederland terecht kan. En het volgende is natuurlijk nog steeds dat dan nog steeds maar een klein deel van al die patiënten gezien kan worden.
Ja.
Maar wat we daar straks ook al eventjes aangaven, het is natuurlijk de bedoeling dat wat wij zien in de patiënten die langskomen, dat uiteindelijk ook ten goede komt voor iedereen.
Ja.
Ook al zijn die niet naar een ziekenhuis geweest. Hè? Want dat moet natuurlijk middels die richtlijnen en nieuwe ontwikkelingen naar buiten komen. Zodat ook de huisarts misschien een aantal van die behandelingen uiteindelijk gewoon kan doen. He, dus ja. dat is wat onze belofte is, min of meer, richting alle patiënten. Wij doen ons best, middels een kleine groep, voor iedereen.
Ja. En wie bepaalt dan wie daarvoor, want je ziet maar een kleine groep, is wie het eerst komt, wie het eerst maalt, of hoe werkt dat?
Het is in wezen een steekproef. Dat we zeggen, we pikken er gewoon een aantal mensen uit, niet op grond van iets, maar gewoon het lot bepaalt.
Okay.
En die mensen worden opgeroepen.
Okay. En dan even terugkomen op de criteria daarvoor, kan je daar nog iets over zeggen?
Zeker. Daar geldt een beetje voor dat we dus inderdaad niet alleen maar de allerergste of de allermildste willen zien. Het idee is, er moet wel een zekere mate van beperking zijn. Daar zijn tabellen voor. Er moet minstens 25% verminderd functioneren zijn in de praktijk. Er moeten geen aanwijzingen zijn dat een heel andere ziekte in het spel is. Dat is toch ook een beetje de rol voor de huisarts. Die moet het ook een beetje proberen daaruit te halen. Er moet natuurlijk, logisch, een corona-infectie zijn geweest. Dat hoeft niet een bewezen infectie te zijn, maar wel heel aannemelijk. En er moet ook wel wat extra onderzoek gedaan zijn om te kijken of er misschien, ik noem maar wat, misschien heeft iemand wel een schildklierprobleem of suikerziekte of wat dan ook. Dat soort dingen moet echt allemaal wel onaannemelijk zijn gemaakt. Ja, dat zijn eigenlijk de voornaamste. Wat we daarnaast ook gezegd hebben, van het zou wel heel zonde zijn als iemand veel baat kan hebben, bijvoorbeeld bij fysiotherapie, dat nog niet geprobeerd is. Dus dat proberen we er ook een beetje zoveel mogelijk uit te filteren.
Dat
dan
hou
je nog steeds
heel
veel patiënten over natuurlijk.
Ja, dat horen we ook. Hè? Dat een voorwaarde zou zijn dat mensen paramedische zorg hebben gehad.
Ja.
Klopt dat?
Het is inderdaad zo neergezet. Het blijft wel een lastige. Hè? Want inderdaad krijgen we ook wel vragen van patiënten van hoe zit dat nou? Want als ik daar nou ofwel niet toe in staat was, ofwel toen ik dit had langere tijd geleden al, waren er nog helemaal geen ideeën wat de fysiotherapeut nou moest doen.
Ja, de ergotherapeut.
Moet er nog even nog steeds goed naar kijken hoe we daar nou precies mee op moeten gaan. Maar het is wel het idee van er moet, even heel globaal gezegd, er moet wel alles al geprobeerd zijn wat tot nog toe in de mogelijkheden lag. Dat is wel een beetje het idee daarvan. Ja.
En wat denken jullie daar dan aan toe te kunnen voegen? Want dat is natuurlijk wel het punt. Hè? Die mensen die zullen dan die behandeling moeten hebben gehad. Er is in de paramedische zorg heeft van alles plaatsgevonden op dit gebied. Ja. En dan hoop je dus dat jullie daar iets meer kunnen bieden. Ja. Dat jullie soelaas kunnen bieden waar zij het niet konden.
Ja. Nou, we hopen echt dat het accent gaat liggen op nieuwe behandelingen. En dat denken we inderdaad niet zozeer aan de fysiotherapeut. Maar denken we echt aan nieuwe behandelingen. Ook met veel soorten medicijnen die nu allemaal in een soort stappenplan zijn neergezet voor de verschillende facetten van post-COVID. De ene heeft veel meer last daarvan, de andere heeft veel meer last daarvan. Er zijn allemaal ideeën voor neergezet in dat zorgpad om te kijken met wat voor medicijnen we daar wellicht verbetering zouden kunnen bereiken. Nogmaals, parallel daaraan gaan we natuurlijk ook kijken naar nieuwe vormen van onderzoek. We hebben met mensen inderdaad in een nieuw onderzoek mee kunnen doen. Maar ook gewoon puur als reguliere zorg, gebaseerd op wat we er nu van weten, kunnen we al heel veel doen met de medicijnen die daar in dat zorgpad al zijn neergezet. En we hebben tot nog toe wel bewust gezegd van we gaan niet dat hele zorgpad aan iedereen nu voorleggen, want dat werkt niet goed, want het zal een heel erg individueel afgestemd zorgpad gaan worden. Ja. Want anders gaan patiënten misschien denken, waarom heb ik dat niet gehad, waarom heb ik dat niet gehad? Ja, dat is niet het idee. Het wordt echt afgestemd op de individuele klachten en op de persoon. Ja. Maar dat is onze leidraad om mee te gaan werken in die drie ziekenhuizen, precies hetzelfde.
Ja. Kun je wel een voorbeeld geven van een medicijn waarvan je zegt, dat is nou heel erg bruikbaar bij dit ziektebeeld?
Ja, dat zou een hele opsomming kunnen zijn. Dat is misschien een beetje veel, maar er zijn bijvoorbeeld wel ideeën over naltrexon. Dat is een middel wat gebruikt kan gaan worden voor de klachten van overmatig vermoeid zijn. Dat zou een middel kunnen zijn wat daarbij zou kunnen helpen. Mm-hmm. Doet wat op je psyche, op je hersenen. Nou, een beetje ingewikkeld, maar het komt er een beetje op neer. Het kan zijn dat het algeheel welbevinden verbetert. Daar zijn aanwijzingen voor. Er zijn ook al dokters die daar echt wel al op wat grotere schaal wat mee gedaan hebben. Maar dat is natuurlijk dan een heel mooi medicijn om op veel grotere schaal wat mee te gaan doen. Nou, andere medicijnen, bijvoorbeeld bij het POTS. Mensen die heel moeilijk van houding kunnen veranderen, dan duizelig worden, hartslag gaat omhoog, gaat helemaal mis. Dat zijn problemen die we proberen aan te gaan pakken met medicijnen die wat doen op de bloeddruk, die wat doen op de zouthuishouding. En dat doet dus iets op je bloedsomloop. Ja. Het hoeven niet alleen maar medicijnen te zijn. Dat kunnen ook ideeën zijn over wat moet je drinken, wat moet je eten, wat kun je verder nog doen, ik noem maar wat, met elastische kousen om dat te verbeteren. Kortom, het is een heel pakket. Niet alleen maar medicijnen, maar er is dus ook wel een behoorlijke set aan medicijnen die ingezet kan gaan worden.
Helder.
Dat is nog best een klus, denk ik, om dat dan, nou ja, nu met 3, maar met 7 UMC's voor elkaar te krijgen. Om daarin
een
richtlijn te krijgen.
Dat is een understatement, is dat. Ja.
Kan je iets over vertellen?
Ja, wel een hele klus, maar we zijn er ook zelf wel, dat, hopelijk merken jullie dat ook, we zijn er wel heel enthousiast over. In die zin dat we echt wel het idee hebben, we hebben je afgelopen half jaar ontzettend hard aan gewerkt met z'n allen. We hebben met z'n allen geprobeerd om iets heel moois neer te gaan zetten. Heel veel partijen daarbij betrokken geweest. En we hebben er ook echt wel vertrouwen in dat we ook echt heel goede dingen kunnen gaan doen per 1 november. Ja. Dus er is echt een optimisme van we gaan daar ook mee aan de slag. Tenminste, ik kijk even naar Dielke, maar die zegt hopelijk hetzelfde.
Ja, nou zeker. Ja, weet je, uiteindelijk wil je natuurlijk altijd veel meer. We hebben nog een hele wenslijst, hè, als het gaat om meer mensen, als het gaat om ook postvax.
Postvax, kun je dat uitleggen?
Dus dat zijn mensen die klachten hebben na vaccinatie.
Oh ja, dat is eigenlijk heel logisch. Ja, voor is.
We hebben nog wensen als het gaat om PIES. We hebben nog een hele wenslijst. Maar wat er nu is neergezet, van 3 en straks 7 centra, waarmee we heel Nederland dekken, met 3 kindercentra erbij, die samenwerken, die samen leren van elkaar en dat heel gestructureerd doen, dat is echt ook wel een hele bijzondere prestatie geweest, die ook nog eens op hele korte termijn is neergezet.
Zijn we er best een beetje trots op.
Maar je kan je ook afvragen, van, is dat dan juist om dat in die 7 UMC's te doen, omdat mensen daarheen moeten? Het kan best wel een lange reisafstand zijn. Is dat de juiste plek? Of wat is de reden dat er voor de UMC's is gekozen?
Ja, ook daar is natuurlijk uitgebreid over nagedacht. Hè. We hebben dat destijds in overleg ook met het ministerie, die natuurlijk ook voor de financiering moet zorgen, hebben we gezegd van ja, er is wel een goed argument voor, namelijk dat die UMC's al veel bezig waren, een aantal met post-covid-problemen. Het tweede is dat ze natuurlijk heel veel ervaring daar hebben met het opzetten van nieuwe vormen van zorg en onderzoek. En de implementatie van onderzoek bij zorg natuurlijk ook. En het opzetten van netwerken. En dat is de reden geweest dat, en dat is door alle partijen ook omarmd, hè, van de patiënten tot en met zorgverzekeraars, die hebben allemaal gezegd van nou, dat lijkt ons een heel goede opzet. Begin klein, breid het snel uit en ga dan door met het hele land, inclusief alle niet-academische ziekenhuizen en de huisartsen. En dus het is niet het idee, dit gaat 5 jaar duren voordat een huisarts in beeld komt. Nee, dat moet veel sneller. En dus die eerste fase van 3 maanden is ongeveer zo opgezet voor die 3 huizen, om het daarna snel uit te gaan rollen en misschien ook wel al redelijk snel daarna te gaan kijken van zijn we nu al klaar om een aantal facetten bij alle andere ziekenhuizen en de huisartsen neer te gaan leggen. Dus we hopen dat dat een, ja, we noemen het zelf een 3-fase traject, dat gewoon vlot achter elkaar doorgaat.
Ja. Ja, ik wil daar ook nog wel even op reageren. Vanuit de patiëntenorganisaties hebben we helemaal aan het begin van het traject gezegd, wij gaan niet zeggen waar het moet komen, maar we gaan wel zeggen hoe wij vinden dat het in elkaar zou moeten zitten. En er waren een aantal hele primaire kenmerken aan die voor ons ook echt in steen gebeiteld stonden. En één daarvan was dat het een biomedische insteek heeft. Nadrukkelijk, biomedisch. Ook niet paramedisch, maar biomedisch. Ja. Dus juist alles doen wat je nu nog niet kunt in het reguliere circuit, dat is 1. En het tweede was dat het heel snel zou kunnen en dat er gezamenlijk iets zou worden neergezet. Dus niet veel bloemen bloeien en overal doen ze iets anders. Ja. Je wil graag dat elke patiënt in Nederland dezelfde zorg kan krijgen.
Ja.
En dat paste uiteindelijk zeg maar goed in deze constructie.
Ook, om te voorkomen dat er verwarring ging ontstaan. Hè? Ook bij de patiënten die dan denken, ja, maar in Maastricht doen ze heel wat anders dan in Rotterdam. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. De bedoeling is, het is 1 traject. We doen het vanuit ons samen. Wat we nu ook opgezet hebben vanuit die 3 centra, is dat er heel frequent overleg is tussen die 3 ziekenhuizen. Van wat hebben jullie gedaan de afgelopen periode? Wat hebben jullie gezien? Moeten we een aanpassing maken op het zorgpad? Dat is het idee. En dat versterkt natuurlijk ook heel erg het gevoel van we doen het samen. Hè, met iedereen. En dat maakt ook natuurlijk de manier van werken ook wel heel mooi en efficiënt in onze leven.
Zeker. Dielke, waarom vanuit patiëntperspectief die nadruk op biomedisch? Ik hoor het je heel duidelijk zeggen. Mm-hmm. En dat is dus heel belangrijk voor jullie. En ik vraag me dat ook af, omdat ik denk, juist die post-infectieuze ziektes, daar is alleen biomedisch in mijn leken oog onvoldoende. in mijn leken ogen.
Zeker.
Maar leg maar uit.
Zeker. Nee, natuurlijk is daar uiteindelijk veel meer nodig. Het punt is alleen dat als je terugkijkt naar de laatste decennia, want nou ja, long COVID is dan relatief nieuw, alhoewel ook inmiddels alweer 5 jaar. Maar als je het hebt over ME-CVS, over Lyme, over Q-koorts, over al die andere ziektes waarvan we ze niet allemaal bij naam hebben. Veteranenziekte is er ook zo een. Ja. Dat wat eigenlijk voorop heeft gestaan is de assumptie dat het met name psychosociaal eigenlijk, niet bio, psychosociaal behandeld zou moeten worden.
Zo noemt men dat, ja.
Precies. Ja. Nou, dat is er al. Er is al heel veel onderzoek naar wat je zou kunnen, zeg maar, op dat vlak. Er is al best wel wat expertise opgebouwd als het gaat om paramedisch. Maar wij willen graag dat de erkenning er komt en heel breed gedeeld in het veld dat het een biomedische ziekte is. En natuurlijk heeft psychologische ondersteuning daar ook enorm veel waarde. Net zoals dat bij kanker of ALS het geval is. Maar de behandeling, die begint bij een biopsychosociale benadering. Waarbij nou eindelijk is die bio duidelijk onderstreept wordt.
Ja, dat is vooral met het idee ook dat in het verleden patiënten, nou ja, in het ziekenhuis, in de psychiatrische afdeling terechtkwamen. Waar werd gekeken, wat is er met je aan de hand? Misschien dat er wat slachtofferschap speelt, dat soort zaken. En jullie zeggen eigenlijk, dat moet klaar zijn, want daar hebben patiënten heel veel last van gehad.
Nee, als je kijkt naar een aantal van de richtlijnen voor PAIS, dan zie je ook dat daar als een van de weinige behandelingen in staat, cognitieve gedragstherapie. En natuurlijk kan cognitieve gedragstherapie waarde hebben als het gaat om het leren omgaan met je ziekte. Maar we weten ook dat het vaker is ingezet in het verleden, waarbij mensen toch te horen kregen dat een variant van ziek zijn is een keuze.
Mm-hmm.
Want dat het te maken heeft met je cognities dat je ziek bent.
Ja.
En dat is niet helpend. Nee. En zeker de combinatie dan met gedwongen opbouw van activiteiten is een combinatie met PEM. Post-exertionele malaise.
Ja, kun je dat iets verduidelijken?
Ja, zeker. Maar misschien kan ik dat beter aan de arts overlaten.
Oh ja, we hebben een arts in de zaal, dat is waar.
Ik ging al rechtop zitten. Nou, er komt er een beetje op neer dat normaal gesproken zeggen we altijd tegen mensen die zeggen van ja, ik ben zo snel moe, ik ben zo snel buiten adem. Hè, dan denken we al gauw van nou, dan moet je maar meer gaan trainen, conditie opbouwen, gaat het beter. Hier lijkt dat juist in veel gevallen andersom zo te zijn. Inspanningen vallen enorm verkeerd. Er lijkt iets helemaal mis te zijn gegaan dan in het aanpassen aan die inspanning. Waardoor mensen soms na een voor ons vrij normale inspanning zelfs wel dagenlang van de kaart kunnen zijn. Dat is waarom Dielke ook een beetje soms zich zorgen maakt over het bezoek aan zo'n polykliniek. Omdat mensen dan behoorlijk van de kaart kunnen zijn door dat bezoek zelf al. Ja, dus het is een heel lastige aandoening waarbij we lange tijd ook samen met de fysiotherapeuten niet goed wisten, ja, en eigenlijk nog steeds niet precies, wat we daar moeten doen.
Ja.
Het lastige is ook, wat we net al gezegd hebben, bij zo'n aandoening waarbij je eigenlijk niet precies weet wat het is en het ook niet kunt zien, is natuurlijk het allerlastigste. Hè? Ja. Want een gebroken been, weet iedereen dat jij een gebroken been hebt en dan minder goed kunt lopen. Maar met dit soort aandoeningen, en we kennen dat ook wel bij andere aandoeningen met chronische vermoeidheidsproblemen, je ziet het niet. Hè? Mensen hebben ook heel veel moeite om dat duidelijk te maken op hun werk.
Ja,
en die
zeggen,
joh, een beetje oefenen, trainen, niet zo zeuren, gewoon door. Nou, dat is natuurlijk een, ja, dat
funest.
Zal die ongetwijfeld enorm veel over gehoord hebben. Ja. Dat is een groot probleem.
Maar tegelijkertijd constateer ik ook, die biomedische keuze van de patiëntenkant komt de UMC's heel goed uit.
Hoe bedoel je precies?
Nou, omdat dat jullie business is. De biomedische onderzoek, de biomedische kijk, het werken met medicijnen.
Ja, zeker. Omdat natuurlijk toch het idee is van, nou, er moet een bepaalde pathofysiologie achter zitten. Daar wordt natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan. Is het iets met het immuunsysteem? Is er iets met de bloedstolling niet goed? Of meerdere soorten problemen? En daar wil je natuurlijk uiteindelijk meer ideeën over gaan neerzetten, zodat je ook betere gerichte behandelingen kunt geven. Heel langzaam gaat dat steeds een beetje verder. En zo hopen we natuurlijk de komende jaren echt stappen te gaan maken en ook echt kunnen laten zien, zie je wel, dit is het probleem. En dat kunnen we er wellicht aan doen.
Ja.
En we hebben helemaal niet de illusie dat we over een paar maanden kunnen zeggen, jongens, we hebben de oplossing. En we kunnen iedereen behandelen, overmorgen is het voorbij.
Nee.
Ongetwijfeld niet, maar we proberen natuurlijk wel stapje voor stapje verder te komen.
Ja. Nou, ik ben heel benieuwd.
Ja, wij ook.
Maar jullie verwachten dus niet daarmee dat de drempel, zeg maar, door het in die UMC's neer te zetten, te hoog is voor patiënten om daar dan ook daadwerkelijk heen te gaan? Kijk even naar jou, Diuk.
Ja, weet je, wij hadden oorspronkelijk voor ogen 5 expertisecentra, max. Ja. Met het idee van dat je heel gecentreerd kennis gaat opbouwen. Dat impliceert al dat niet iedereen naast de deur van zo'n centrum woont. En ja, dat hoeft volgens mij ook niet. Want de idee is dat je hier kennis opbouwt en die vervolgens gebruikt voor heel Nederland, voor al die patiënten.
Ja. Ja.
Dus ja, weet je, idealiter zou ik hebben dat iedereen zo'n centrum naast de deur heeft, ja, en daar morgen terecht kan.
Ja,
ja, dat is ook duidelijk.
Ja, nou heeft natuurlijk wel, we hebben een stuk gehad, een gesprek met Wink de Boer, oud medisch directeur bij Bernhoven. Die was hier ook mee bezig. En die heeft eigenlijk de handdoek in de ring gegooid en zegt redelijk boos. Ja, ik heb van alles geprobeerd. Ik wilde hartstikke bijdragen. Wij zitten in het hart van het gebied waar heel veel van deze patiënten zich begeven. Want zij hadden natuurlijk het zwaartepunt van de COVID-epidemie. En ja, hij zegt ja, eigenlijk heeft de NFU en de UMC's, ja, die hebben het, de show gestolen. Ze zijn als een grote jongen gekomen, hebben mijn bal afgepakt en zijn verder gegaan op het schoolplein zonder mij. Ik zeg het even heel gechargeerd. maar ik snap wel die reactie. Het is natuurlijk frustrerend als je op die manier probeert bezig te zijn. Wat zeggen jullie daarop?
Kijk, we begrijpen die reactie op zich natuurlijk heus wel. Alleen het punt is altijd geweest van we willen de structuur zo goed mogelijk neerzetten. We willen een zorgpad wat we goed uit kunnen rollen in centra die al veel ervaring hebben, die dit goed kunnen opzetten, om natuurlijk zo snel mogelijk dat verder uit te gaan rollen, uitbreiden. Er zijn uitgebreide gesprekken geweest, ook met Bernhoven, met de hele regio Noord-Brabant, waarbij het heel uitgebreid is uitgelegd van zo is de opzet, zo willen we doen. Dat werd ook goed begrepen. Natuurlijk zullen er altijd wel mensen zijn die zeggen van ja, ik had het misschien een beetje anders ingericht of meteen 7 ziekenhuizen tegelijk. Tuurlijk, voor alles is iets te zeggen, maar we hebben met z'n allen deze aanpak gekozen. Ja, we staan daar nog steeds 100% achter. Maar natuurlijk zullen we ook in de zwaarst getroffen gebieden zo snel mogelijk ook aan de slag gaan, om het zo maar te zeggen.
Ja, want de mensen in zijn adherentiegebied zullen zich nu dus tot het Radboud moeten gaan richten, neem ik aan.
Ja, zo spoedig mogelijk wel. Hè. Misschien dat er natuurlijk ook nog wel mensen in de buurt van het Erasmus MC zitten. Maar dat proberen
de andere
we natuurlijk.
Kant van Brabant,
dat is natuurlijk een vrij grote regio al. Maar ja, we zullen natuurlijk zo snel mogelijk zullen we dat moeten gaan opzetten en uitbreiden.
Nee, ja. Dus dat aspect van de UMC's die de bal een beetje hebben afgepakt van anderen, dat hebben we behandeld.
Mag ik daar nog iets op zeggen?
Ja.
Vanuit patiëntenperspectief?
Zeker.
Ja, ik snap de frustratie heel goed. En uiteindelijk, zeg maar, draait dit veld, post-covid-kennis, long-covid-kennis, draait op een aantal heel, heel bevlogen artsen en professionals. Daar komt het op neer. En idealiter, zeg maar, geef je die allemaal de ruimte om iets te doen. Maar wij hebben wel vanuit patiëntenperspectief steeds gezegd, het moet in samenhang gebeuren. Er moet een gezamenlijk iets worden neergezet. Want dan kan je het meeste effectief leren. Mm-hmm. En kijk, de opdracht vanuit de minister is ook wel geweest, hè, om Brabant daar ook goed in mee te pakken. Dus daar is absoluut aandacht voor. En dat zullen wij ook als patiëntenorganisaties voor blijven strijden om dat voorop in het vizier te houden.
Heel goed. Namens Brabant. Een ander punt is, er is ook iets tragisch natuurlijk. Al die toch wel medium effectieve paramedische zorg die heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Inderdaad, waar die hardwerkende professionals zitten, waar een aantal mensen zitten die zeker vanuit de praktijk ook enorme kennis en betrokkenheid hebben getoond. Die is per mei, ja, voor dit ziektebeeld is besloten door het Zorginstituut om die paramedische zorg uit het basispakket te halen. Wat ik wel begreep in een voorgesprek is dat de ergotherapie dan nog een aantal behandelingen wel mogen binnen het basispakket. Maar verder is dat dus eruit gehaald om redenen waar ook weer allerlei discussie over is. Ik vermoed ook economische, maar dit geheel tezijde. Ja, dat geeft wel een moeilijk plaatje, zou ik maar zeggen. Je krijgt het idee, hier komt de grote, de grote medische wereld komt even vertellen hoe wij het gaan doen.
Nou ja, ik vind het met name heel pijnlijk dat er 50 miljoen bezuinigd is op mensen met long-covid, dus die paramedische herstelzorg, kostte 50 miljoen per jaar, dat die zonder meer is geschrapt op basis van eigenlijk hele oude data en dat daar dus niks anders voor in de plaats komt. Want als je kijkt, die expertisecentra over 2 jaar kosten 27 miljoen, hè? We weten dat we daar hopelijk veel impact mee kunnen maken. Maar dat maakt voor de mensen die nu ziek zijn echt nog weinig verschil op dit moment.
Het gaat nog even duren allemaal.
Dus het is onbegrijpelijk. En dan vind ik het nog meer onbegrijpelijk dat er zojuist een amendement is ingediend voor extra geld voor klinische studies, voor klinisch onderzoek. En dat de minister daarvan heeft gezegd, maar dat is niet nodig, want we hebben nu die expertisecentra.
Oh ja.
Het spijt me, maar als je 50 miljoen bezuinigt per jaar en dan denkt, daar hoeft niks voor terug, dat vind ik echt heel moeilijk uit te leggen.
Ik kan dat volgen. Leon, wat is jouw reactie op dit verhaal?
Ja, sluit ik me uiteraard volledig bij aan. Kijk, het is altijd heel lastig als er gezegd wordt van we stoppen een bepaalde vergoeding omdat we te weinig onderbouwing hebben dat die bepaalde aanpak werkt. Dat is natuurlijk altijd een beetje het lastige met dit soort dingen. Dat is ook de hele opzet van de centra geweest. Hoe maken we duidelijk dat dit de stand van wetenschap en praktijk is? Ja, daar komen dus heel andere discussies bij dan wat normaal gesproken natuurlijk speelt bij het Zorginstituut en bij het ministerie. Dan wordt er op een andere manier naar gekeken. En in dit geval is natuurlijk, wat Dielke zegt, heel frustrerend. Ja, dat dit soort behandelingen er dan uit wordt gehaald. Het enige wat we kunnen hopen is dat we toch weer meer onderbouwing ervoor kunnen gaan vinden om het te doen. En er met z'n allen ons hart voor blijven maken. Ja, dat dit soort behandelingen wel in het pakket blijft. Maar ik onderschrijf helemaal de frustratie.
Want hoeveel patiënten hopen jullie nou te kunnen helpen met deze aanpak? Laten we zeggen in het komende jaar. Is daar een idee over? En dan heb ik het, want ik snap wel, je hebt die centra die worden opgericht, die moeten weer regionaal een netwerk op gaan zetten en daar komen die patiënten aan bod. Maar in eerste instantie zijn er ook patiënten bij de centra. Hoeveel mensen hopen jullie te kunnen raken in het komende jaar? Want daar gaat het ook om, hè? Het gaat ook om snelheid. Hoeveel mensen?
Het gaat om snelheid, maar wat we natuurlijk al eerder zeiden, van het gaat natuurlijk niet alleen maar om de patiënten die we zien. Want die kunnen we natuurlijk gaan behandelen, maar dat levert kennis op voor ook de totale groep. Waar we een beetje nu van uitgaan is dat we in de eerste maanden toch wel ongeveer 1000 patiënten in de 3 centra tegelijk gaan zien. Dat is dan natuurlijk maar een fractie van wat er allemaal is. Ja. Maar daarna moet dat natuurlijk over alle academische centra worden uitgerold. Ja, dan moeten we weer een berekening gaan maken. Wat is de capaciteit om nu de komende maanden mee verder te gaan. En dan komt natuurlijk weer die fase 3 waarbij het verder uitgerold gaat worden. Dus het is nu nog heel moeilijk in te schatten hoeveel we er nou daadwerkelijk kunnen zien. Maar nogmaals, je hoeft natuurlijk niet altijd gezien te worden om te profiteren van nieuwe ontwikkelingen.
Nee, dat is zeker waar.
In aanvulling op wat Leon net aangeeft. Kijk, het doel wat ons als patiëntenorganisaties en ook van die bevlogen professionals waarvan er één naast me zit, is dat er zo snel mogelijk geleerd en zo snel mogelijk gedeeld wordt. Dus dat zit helemaal ingebakken in wat die expertisecentra gaan doen. En wat ik wel mooi vind om nog even te schetsen is, en ik heb het al heel vaak gezegd de afgelopen weken, maar wat in feite de afgelopen 9 maanden steeds gebeurd is, is dat we hebben geprobeerd een vierkant blokje in een rond gaatje te stoppen. Dus deze vorm van zorg, waarbij je zorg biedt die op dit moment nog niet evidence-based helemaal bewezen is, dat is nieuw. Dat doen we niet in Nederland.
Nee.
Dat past niet binnen het stelsel. Dat vraagt ontzettend veel om dat op een goede manier van de grond te krijgen, waarbij er zorgvuldig gebruik wordt gemaakt van de middelen die er zijn, waarbij je het probeert zo eerlijk mogelijk te doen allemaal en vervolgens met een zo groot mogelijke impact. En dat is een enorm karwei geweest met heel veel ook frustraties onderweg. Hè? En ook vaak momenten dat ik dacht, het gaat gewoon niet lukken. Mm-hmm. En ik vind het zeer bijzonder dat we, want dat amendement is aangenomen in februari, dat we nu op een punt staan dat die centra gewoon open gaan. En dat er begonnen gaat worden met die zorg te leveren. En gaat het alles oplossen? Nee. En willen we nog veel meer? Ja. Mm-hmm. Maar het is wel een hele mooie eerste stap.
Ja. Ja, en het idee is ook dat vanuit dat onderzoek misschien ook weer die paramedische zorg zijn rechtmatige plek in die zorg terug kan vinden, toch? Op de langere termijn. Dat is
zeker,
dat,
zeker.
Ja. Meen ik begrepen te hebben.
Ja, dat zal zeker op termijn weer in beeld moeten gaan komen, absoluut. Ja. Ja, en ik vind ook een aanvulling op deel. Ik vind het ook wel heel mooi om te zien dat we natuurlijk toch wel veel geleerd hebben. Klinkt een beetje gek hoor, uit de COVID-periode zelf. Nee, we hebben daar natuurlijk heel veel geleerd van hoe kunnen we snel met elkaar dingen opzetten. Hoe kunnen we snel komen tot een behandelplan? Hoe kunnen we snel komen tot aanbevelingen? Dat nemen we allemaal mee naar dit traject. En dus ja. Het is echt op een andere manier werken. Iedereen heeft daar avond aan besteed om met elkaar daarover te overleggen. Nou, het sluit mij helemaal aan bij Dielke. Het is echt gewoon heel mooi om te zien ook. Iedereen wil daar de schouders onder zetten. Maar als je ook merkt dat iedereen voelt dat het moet, en ook binnen korte tijd moet, hè, want we hebben wel steeds gezegd, nee, we gaan die tijdslijnen kort houden, want we hebben er niks aan als we pas over 2 jaar gaan beginnen. We moeten op korte termijn beginnen en dat vergt veel van iedereen. Maar dat hebben we ook wel toch een beetje geleerd uit de COVID-periode. Als het moet, dan kan er ook veel.
Ja, nee, zeker. Uitsmijter, wat is de deadline voor die andere 4 centra?
We hebben geen deadline. We hebben nu gezegd van nou, we willen echt dat ze min of meer al klaarstaan. Dat we na 3 maanden, we hebben daar al een beetje een traject voor uitgestippeld. Wanneer gaan we ze even goed op een rijtje zetten? Wat hebben we tot nog toe gezien? Wat hebben we bereikt? Wat kan er uit het zorgpad? Wat moet erin? Mm-hmm. En dat we dat toch wel binnen de komende, ja, na 1 november 3 maanden wel op een rijtje moeten hebben. En dat we dan ook als moment hebben, zijn de andere centra klaar? Hebben we nu een goed nieuw zorgpad? Hebben we de afspraken over gemaakt? Gaan.
Helder. Mag ik jullie hartelijk danken?
Dank je wel.
Graag gedaan natuurlijk.
Goed.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Leon van den Toorn en Dielke de Haan in gesprek met Corine Lutz en Pierre Winter. Wilt u vaker naar deze podcast luisteren? Dan is het aan te raden om u te abonneren via een podcast-app. Door u in te schrijven voor de dagelijkse nieuwsbrieven van Skipper en Zorgvisie kunt u bovendien op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de zorgsector. Tot slot dank ik u hartelijk voor het luisteren en zeg ik heel graag tot de volgende voorzorg.